Goedemorgen gemeente. Het is ontzettend fijn om u allen weer te mogen zien vandaag en om hier vandaag weer bijeen te komen. En ik hoop dat u er net zoals ik heel erg naar uitkijkt om het woord samen te onderzoeken en zo te leren wat het woord ons vandaag wil onderwijzen. Zoals u weet zal het aanstaande vrijdag, zo de Heere wil en wij leven, Goede Vrijdag zijn. Op die dag hopen wij de kruisdood van onze Heere Jezus Christus te gedenken. En ik probeer ook met deze preek zoveel mogelijk de aansluiting te vinden op het herdenken van zijn kruisdood. Het is mijn bedoeling om met deze preek een duidelijk zicht te geven op een specifiek gedeelte van zijn lijdensweg en u zo te helpen om zijn kruisdood en de weg hiernaartoe te gedenken. Maar ook om u hiermee iets van Jezus' majesteit en van zijn liefde te laten zien. Het is mij vandaag wederom een voorrecht om het woord van de Heere aan u uit te mogen leggen. En ik zou willen beginnen om samen met u te bidden. Heere God, ik wil u vragen of u vandaag met ons wilt zijn. Wilt u het woord aan ons uitleggen? Wilt u onze harten toch openstellen voor de waarheid van uw woord? Dat die waarheid ons volkomen mag vervullen. Dat wij vol mogen zijn van uw woord, van uw majesteit en van uw liefde. Geeft u ons, Heere, dat wij toch mogen weten wat wij behoren te weten. Dat wij lief hebben, dat wij behoren lief te hebben. Dat wij mogen prijzen wat u wel behagelijk is. Dat wij waarderen wat wij horen te waarderen. Dat we ook een afkeer mogen hebben van alles wat een belediging voor u is. Geeft u, Heere, dat ik vandaag het woord goed uitleg. Dat het wel behagelijk in uw ogen mag zijn. Dat u niet links of rechts zal afwijken van het woord dat u gegeven heeft. En geeft u mensen open hart om het woord juist te verstaan. En dan mag leiden tot geloof en mag leiden tot levensheiliging. Die bidden wij u in Jezus' naam. Amen. Goed gemeente. Het tekstgedeelte dat wij vandaag zullen behandelen is Matteüs hoofdstuk 27, de versen 27 tot en met 31. En dit is het tekstgedeelte waar de Heer Jezus door de Romeinse soldaten voorafgaand aan zijn kruisiging wordt bespot. En om de versen niet buiten het kanonieke tekstverband te plaatsen, beginnen wij vandaag met lezen vanaf vers 11 tot en met vers 32. Vervolgens zal ik na een korte inleiding eerste gebeurtenissen die vooraf gingen aan ons tekstgedeelte voor u samenvatten. Dan zullen wij vers 27 tot en met 31 doorlopen om te ondervinden wat het woord van God ons met dit tekstgedeelte gaat leren. En zoals u van mij gewend bent, zal ik afsluiten met een toepassing voor het praktische leven. Goed, de titel van deze preek is De Koning Bespot. En je hoort het goed, de titel is De Koning Bespot. En dit zien wij terug in het gedrag van de Romeinse soldaten en in de woorden waarmee zij onze geliefde heiland bespotten. Gegroet, koning van de Joden, zeiden zij tegen hem. Goed, voor wij verder gaan, nu eerst het woord van God. Hoofdstuk 27, de evangelie volgens Matteüs vanaf vers 11. Jezus stond voor de stadhouder en de stadhouder vroeg hem, u bent de koning van de Joden. Jezus zei tegen hem, u zegt het. En toen hij door de overpriesters en de oudsten beschuldigd werd, antwoordde hij niets. Toen zei Pilatus tegen hem, hoort u niet hoeveel zij tegen u getuigen? Maar hij antwoordde hem op geen enkel woord, zodat de stadhouder zich zeer verwonderde. Nu had de stadhouder de gewoonte op het feest voor de menigte een gevangene los te laten. Wie zij ook maar wilde. Ze hadden toen een beruchte gevangene die Barabbas heette. Toen zij dan bijeen waren, zei Pilatus tegen hen, wie wilt u dat ik voor u zal loslaten, Barabbas of Jezus, die Christus genoemd wordt? Want hij wist dat ze hem uit afgunst overgeleverd hadden. Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap. Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Maar de overpriesters en de oudsten haalden menigte over dat zij om Barabbas zouden vragen en Jezus zouden ombrengen. De stadhouder antwoordde hun en zei, wie van deze twee wilt dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden, Barabbas. Pilatus zei tegen hen, wat zal ik dan doen met Jezus, die Christus genoemd wordt? Zij zeiden alle tegen hem, laat hem gekruisigd worden. Maar de stadhouder zei, Wat voor kwaad heeft hij dan gedaan? Maar ze riepen des te meer, laat hem gekruisigd worden. Toen Pilatus zag dat hij niets bereikte, dat er veel eer opschudding ontstond dan met water, was hij zijn handen voor de ogen van de menigte en zei, ik ben onschuldig aan het bloed van deze rechtvaardige, u moet maar zien. En heel het volk antwoordde en zei, laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Toen liet hij Barabbas voor hen los, maar nadat hij Jezus gegezeld had, gaf hij hem over om gekruisigd te worden. Dan nu het tekstgedeelte van vandaag. Toen namen de soldaten van de stadhouder Jezus met zich mee in het gerechtsgebouw en verzamelden heel de legerafdeling om hem heen. En toen zij hem ontkleed hadden, deden zij hem een scharlakenrode mantel om, vlochten een kroon van dorens, zetten die op zijn hoofd en gaven hem een rietstok in zijn rechterhand. Zij vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden, gegroet, koning van de Joden. Ook bespuwden zij hem, pakten de rietstok en sloegen hem op zijn hoofd. En toen zij hem bespot hadden, trokken zij hem de mantel uit, trokken hem zijn kleren aan en leidden hem weg om hem te kruisigen. En toen zij weggingen, troffen zij een man uit Cyrene aan, wie de naam Simon was, die dwongen zij om zijn kruis te dragen. Amen. Tot zover het woord van God. Zoals wij zojuist hebben kunnen lezen, zeiden de soldaten tegen Jezus, gegroet koning van de Joden. En deze uitspraak die volgt op een groot lijden en op bespottingen die Jezus reeds had ondergaan. Het is daarmee ook een ontstellende tekst die zich eigenlijk het beste leent om thuis in contemplatie en gebed te overdenken. Maar aangezien we vandaag samenkomen in de eredienst, waar mijn taak is het woord nu uit te leggen door middel van de verkondiging, zullen wij deze tekst vandaag op een contemplerende manier behandelen. Ik zal dan ook zo nu en dan even vragen om stil te staan bij wat u hoort en erover na te denken. Zoals juist aangegeven, gaan wij nu eerst in grote lijn de gebeurtenissen bespreken die aan dit tekstgedeelte vooraf gingen, opdat wij goed kunnen begrijpen wat er in vers 27 tot en met 31 nu eigenlijk plaatsvindt. In Matteüs 26 lezen wij hoe Jezus met behulp van Judas gevangen werd genomen en vervolgens voor het Sanhedrin wordt geleid. Daar wordt hij veroordeeld omdat hij in de ogen van de hoge priester en het Sanhedrin godslastering heeft gepleegd. Daar wordt Jezus geslagen en in zijn gezicht gespuugd. Ook lezen wij in het hoofdstuk hoe Jezus door Petrus 3 maal wordt verloochend. In Matteüs 27 lezen wij hoe de hoge priesters en de oudsten van het volk besloten Jezus te doden en hoe hij werd overgeleverd aan Pilatus. Wij lezen daar hoe Pilatus Jezus ondervroeg en hem de vraag stelde, u bent de koning van de Joden, waarop Jezus met de woorden, u zegt het, antwoordde. En het antwoord van Jezus betekent dat hij inderdaad een koning is, maar niet in de zin zoals Pilatus de term gebruikte. En voordat wij nu bij ons tekstgedeelte van vandaag aankomen, lezen wij in vers 26 nog dat Pilatus Jezus overgaf om gekruisigd te worden, maar nadat hij Jezus liet gezelen. En het gezelen is even iets om bij stil te staan. Dit betekent namelijk dat een veroordeelde door Romeinse soldaten aan een paal werd vastgebonden, om vervolgens te worden geslagen met geknoopte leren riemen waar soms metaal of bot in was verwerkt. U hoort het goed. Het is niet moeilijk te bedenken wat zulke slagen kunnen doen met het menselijk lichaam. Deze verschrikkelijke straf was zo wreed dat het de botten en de ingewanden van de veroordeelde bloot kon leggen. En het kon dan ook dodelijk zijn. Geestelijk ging vaak vooraf aan een kruisiging en gebeurde soms op de weg die de veroordeelde af moest leggen naar de plaats van zijn kruisiging. En over het algemeen waren de geestelingen zo schadelijk voor het menselijk lichaam dat het de tijd die de veroordeelde nog levend aan het kruis zou doorbrengen aanzienlijk verkortte. In sommige gevallen haalde men het kruis überhaupt niet meer, omdat het geestelen reeds tot de dood had geleid. Dit is wel eens wat onze Heere hier is aangedaan, wat wij hier lezen. En we weten dus nu dat Jezus, voordat hij door de soldaten van de gouverneur het gerechtsgebouw werd ingeleid, reeds verloochend, geslagen, bespuugd en gegezeld is. En wanneer wij nu deze dingen horen, mogen wij nooit vergeten dat Jezus werkelijk een menselijke natuur heeft aangenomen en is ook werkelijk mens is, met alle zwakheden die erbij horen, behalve de zonde. Zijn lichaam was net zo gevoelig, net zo kwetsbaar en net zo in staat intense pijn te voelen als enig ander mens. Jezus heeft iedere vuistslag en iedere slag van de gezel dus daadwerkelijk gevoeld. En het gegeven dat onze geliefde redder op zulke wrede wijze is toegetakeld, vertelt ons dus iets over de fysieke staat waarin hij verkeerd moet hebben, toen hij in vers 27 de soldaten van de gouverneur werd weggeleid. Vermoedelijk zat Jezus onder de blauwe plekken en staat daar op zijn rug. Diepe en pijnlijke vleeswonden, waarbij niet kan worden uitgesloten dat het vlees op het bot is weggeslagen. En met dit beeld in gedachten beginnen wij nu aan de behandeling van de versen van vandaag. In vers 27 lezen wij dat de soldaten van de stadhouder Jezus met zich meenamen het gerechtsgebouw in en heel de legerafdeling om hem heen verzamelden. En de soldaten die hier worden genoemd zijn dus echte soldaten van Pilatus. Het gaat hier bijvoorbeeld niet om tempelwachten of om een ander soort bewakers. Dit zijn de soldaten van Pilatus. En voordat wij hier nou verder mee gaan, moeten wij het eerst even hebben over soldaten en de vermoedelijke denkbeelden van deze soldaten. Het grootste gedeelte van deze soldaten waren namelijk naar alle waarschijnlijkheid geen Romeinse legionairs uit Italië, maar hulptroepen die afkomstig zijn van de niet-Joodse bevolking, dus de niet-Joodse bevolking, uit de omliggende regio. De meeste van deze soldaten komen dus niet uit Italië of uit Jeruzalem. Dit waren heidense soldaten die rond de tijd van het Pascha in Jeruzalem waren gelegerd. En tijdens het feest van het Pascha kwamen Joodse pelgrims uit heel Judea naar Jeruzalem om dit feest te vieren, waarbij de uittocht van de Israëlieten uit Egypte werd gevierd. Het Pascha was dus een feest waarbij de bevrijding van het Joodse volk uit slavernij centraal stond. Het feest stond er echter ook onbekend dat het kon leiden tot bepaalde spanningen in deze regio. En die konden potentieel leiden tot een opstand. De Romeinse soldaten werden over het algemeen gezien als onwelkome bezetters, waar de Joodse bevolking graag van zou worden bevrijd. Het vieren van een feest waarin bevrijding uit slavernij centraal staat en de aanwezigheid van Romeinse soldaten leidde dus nogal eens tot een bepaalde spanning tussen de Joodse bevolking en de Romeinse bezetters. En naar alle waarschijnlijkheid vreesden deze soldaten ook dat de aanwezigheid van de vele pelgrims in Jeruzalem in combinatie met dit feest waarin bevrijding uit slavernij centraal staat kon leiden tot een opstand tegen het Romeins gezag. Het is zelfs goed mogelijk dat deze militaire eenheid van soldaten speciaal naar Jeruzalem zijn gestuurd om de orde te handhaven tijdens het Pascha. En wanneer het nu tot zijn opstand was gekomen, waren het ook waarschijnlijk deze soldaten geweest die de opstand met veel bloedvergieten hadden moeten neerslaan. En deze soldaten, die waren er ongetwijfeld op de hoogte dat de Joden uitzagen naar een koning waarvan zij verwachten, of zij wisten dat de Joden uitzagen naar een koning waarvan zij verwachten dat hij de macht van Rome met militaire middelen zou moeten verpletteren om vervolgens de wereldlijke heerschappij over te nemen. Dat is wat zij van de Joden vermoedelijk geleerd hebben. En ieder die in deze periode dus koning van de Joden werd genoemd, was in de ogen van deze soldaten niets anders dan een potentiële opstandeling of een rebel, wat als verraad aan de keizer werd beschouwd. En Jezus was nu juist schuldig bevonden aan het zijn van een koning. Maar zoals wij kunnen lezen in Johannes 18, beleed Jezus een koning te zijn, maar niet in de zin dat Pilatus de term gebruikte. De uitleg die Jezus daarbij gaf, dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is, die hebben deze soldaten ofwel niet gehoord, ofwel niet begrepen. Deze soldaten hebben Jezus vermoedelijk gezien als iemand die zich voordeed als een koning, wat zij begrepen als een opstandeling die het Romeinse gezag omver zou willen werpen en zelfs een strijd aan zou willen binden met de keizer. Het gegeven dat deze soldaten zijn koningschap bespotten, doet niets af aan het gegeven dat zij wel dachten dat Jezus claimde een koning te zijn op de manier waarop zij het koningschap begrepen. Goed, nu verder met de tekst. Wij lezen vervolgens namelijk dat deze soldaten Jezus meenemen het gerechtsgebouw in. En met het woord dat de HSV vertaalt als gerechtsgebouw wordt eigenlijk bedoeld de residentie waar Pilatus verbleef wanneer hij in Jeruzalem was. Deze residentie wordt ook bij het praetorium genoemd. We weten niet helemaal zeker waar het praetorium nou precies gestaan heeft. Het zou kunnen zijn dat het stond aan de westkant van het oude gedeelte van de stad Jeruzalem in het paleis van Herodes of in het Antoniafort, wat staat aan de noordwestelijke hoek van de tempelomheining. In ieder geval was de residentie verbonden aan de locatie waar soldaten waren gelegerd. En het is naar dit gedeelte van het praetorium dat Jezus wordt toegebracht. Nu aangekomen in de residentie van Pilatus, verzamelt zich de hele legerafdeling om Jezus heen. En de grootte van zo'n legerafdeling, ook wel cohort genoemd, was een tiende van de Romeins legioen en bestond op volle sterkte uit ongeveer 600 soldaten. In de tijden van vrede was er één zo'n cohort in Jeruzalem gelegerd. In letterlijke zin, broers en zusters, kan het dus betekenen dat er 600 soldaten om Jezus heen verzameld zijn. Maar het hoeft niet per se het geval te zijn. Een heel cohort kan namelijk ook slechts gedeeltelijk gevuld zijn en dan steeds zo'n heel cohort worden beschouwd. In dat geval betekent deze tekst simpelweg dat alle soldaten die deel uitmaakten van het cohort en op dat moment geen dienst hadden, bijeen werden geroepen en om Jezus heen werden verzameld. Maar ongeacht het specifieke aantal soldaten is het punt dat er wel honderden soldaten om Jezus heen verzameld zijn. En kunnen zich dit tafereel nu voor de geest halen? Jezus is geslagen. Hij is bespuugd, bespot en gegezeld. En nadat Jezus gegezeld is, nemen deze soldaten Jezus mee het praetorium in. En wanneer wij ons dan beseffen dat er vermoedelijk tientallen open wonden op Jezus' bloedende rug zijn, beseffen wij ons ook dat deze tocht voor Jezus pijnlijk geweest moet zijn. En nadat Jezus het praetorium is binnengebracht, verzamelen dan zich deze honderden soldaten om de zwaar gehavende en de bloedende Jezus heen. Klaar om zich eens met hem te gaan vermaken. En kunt u het voor zich zien? De bloedende Jezus die wordt binnengebracht. En de soldaten die hun kameraden roepen. Als we hun woorden zouden vertalen, dan heeft het mogelijk geklonken zoals dit. Hey lui, kijk eens wie we hier hebben. De koning van de Joden. Laten wij ons met deze koning eens gaan vermaken. Dat is de scène die wij hier voor ons moeten zien. Hoe onze heiland wordt binnengevoerd door deze soldaten die zich omheen verzamelen. En nadat die soldaten en Jezus hebben meegenomen de residentie in en dit cohort bij elkaar hebben geroepen, lezen wij deze soldaten, in vers 28 lezen wij dat, Jezus ontkleden. En normaliter zou een gevangene zijn uitgekleed uit zijn geesteling. Het is mij onbekend of Jezus ook tijdens de geesteling was uitgekleed en naar de geesteling weer is aangekleed, of dat de kleding die in vers 28 wordt uitgetrokken door Jezus ook gedragen is tijdens de geesteling. Ongeacht of Jezus nu gekleed was of ongekleed, wordt zijn kleding door de Romeinse soldaten uitgetrokken. En dit is weer zo'n moment dat we de tekst even moeten laten bezinken. En goed in het narratief moeten plaatsen. Jezus heeft ten gevolge van de geesteling diepe vleeswonden op zijn rug. Wat het verwijderen van deze kleding heel erg pijnlijk gemaakt moet hebben. In de tijd tussen het moment van de geesteling en het moment waarop de Romeinse soldaten Jezus namelijk ontkleden, zal de kleding immers zijn gaan plakken op de open wonden op zijn rug. En deze soldaten die trekken deze kleding nu hardhandig los van zijn bebloede lichaam, van zijn open wonden. Dit is behoorlijk pijnlijk. En na deze soldaten dan Jezus kleding hebben uitgetrokken, lezen we dat soldaten Jezus een scharlakenrode mantel omdoen, een kroon van doorns vlechten en op zijn hoofd zetten en hem een rietstok in zijn rechterhand geven. En hiermee wilden deze soldaten Jezus belachelijk maken. Aangezien Jezus als koning van de Joden gekruisigd zou worden, wilden ze met de mantel, de doornenkroon en de rietstok een parodie op een koninklijke troonsbestijging in scène zetten. En hiermee wilden zij zijn koningschap bespotten. Laten we eerst eens kijken naar de scharlakenrode mantel. In de oudheid droegen koningen en mensen van adel vaak dure purperen mantels als teken van hun rijkdom en hun macht. En om Jezus te bespotten, deden deze soldaten Jezus in plaats van een koninklijke mantel de mantel van de Romeinse officier om. En aangezien het tafereel zich afspeelt nabij de legering, was een oude mantel waarschijnlijk eenvoudig voorhanden. En het ging deze soldaten er vermoedelijk om dat de kleur van deze scharlaken mantel het purper van een koninklijke mantel zoveel mogelijk benaderde. Door Jezus deze gebrekkige vervanging van een koninklijke mantel om te hangen, dreven zij dus de spot met zijn koningschap. En sommigen weten dat Marcus hier purper noemt. In het evangelie volgens Marcus. En dit verschil kunnen wij verklaren, omdat in de oudheid de benaming purper werd gebruikt voor diverse kleuren die een mengsel van rood in zich hadden. Dus Matthäus is dus eigenlijk wat specifieker dan Marcus, maar hij spreekt hem niet tegen, aangezien scharlaken hier een subtype van purper is. Goed, en als we dan dit beeld voor ons hebben, wanneer Jezus dus deze mantel omgekregen heeft, Dan bedenken deze soldaten vervolgens in hun wreedheid dat een koning ook gekroond moet worden. Een kroon is immers het symbool van macht van een koning. En daarom wordt een kroning ook vaak gezien als het begin van iemands koningschap. De soldaten die nemen de doorntakken van een stekelige plant en vlechten hier een kroon uit. Ook dit kunt u zich weer inbeelden. Een van de soldaten die komt naar voren nadat hij zojuist een doornenkroon in elkaar heeft gevlochten. En plaatst de kroon op Jezus' hoofd. En wanneer de soldaat de kroon van doorns op Jezus' hoofd drukt, dringen de stekelige punten Jezus' hoofd uit binnen. En dan zouden we kunnen denken dat deze plant speciaal gekozen is om Jezus te pijnigen. Maar dit was vermoedelijk niet het geval. Waarschijnlijk een plant die gewoon gekozen is omdat hij simpelweg snel voorhanden was in het praetorium of nabij het praetorium. En toch blijkt hieruit hoe gemakkelijk en nonchalant deze soldaten hun wreedheden begaan. Deze soldaten hadden een kroon van enig ander materiaal kunnen pakken. Ze hadden van alles kunnen nemen om een kroon te kunnen maken. Maar nee, deze soldaten die kronen Jezus met een kroon van doornen. En u merkt dus ook dat we in deze tekst geen enkele empathie en geen enkele compassie bij deze soldaten kunnen bespeuren. Maar toch is er nog iets meer te zeggen over deze doornenkroon. Zonder dat deze soldaten dit zich namelijk beseften, is er sprake van een bijzondere symboliek. Toen Adam en Eva zondigden, brachten zij een vloek over de wereld. We hebben er juist al iets over gehoord tijdens het kindermoment. Wij lezen namelijk in Genesis 3 dat God tegen Adam zei: omdat u geluisterd hebt naar de stem van uw vrouw en van die boom gegeten hebt, waarvan ik u geboden had, u mag daarvan niet eten, is de aardbodem omwille van u vervloekt. Met zwoegen zult u daarvan eten, al dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen. En u zult het gewas van het veld eten. U ziet dat deze Romeinse soldaten in hun onwetendheid een voorwerp van de vloek namen. Het is immers een kroon van doorns. En maakten tot een kroon voor degene die ons van de vloek zou verlossen. Galaten 3, vers 13. Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek van de wet, of onze vloek te worden. Want er staat geschreven: vervloekt is ieder die aan een hout hangt. Terwijl deze soldaat dus Jezus wilde bespotten, is de doornenkroon dus eigenlijk een symbool voor de vloek van de zonde, waarvan Christus ons met zijn volmaakte zoenoffer heeft verlost. Maar deze soldaten waren het na het opzetten van deze kroon nog niet klaar met hun karikatuur. Zij meenden dat een koning ook een koninklijke scepter nodig heeft. Dus het scepter is immers een symbool van koninklijke autoriteit. En derhalve plaatst de soldaat een rietstok in zijn rechterhand die dienst moet doen als scepter. En dus ook een bespotting van zijn autoriteit als koning. Deze soldaten vermaken zich dus kostelijk met deze karikatuur van een koninklijke troonsbestijging. Maar terwijl deze soldaten zich er amuseren door hun wreedheid de vrije loop te laten, ondergaat Jezus deze bespottingen. De Heer Jezus, die eerder al is geslagen, bespuugd, bespot en gegezeld. De Heer Jezus, wiens rug één grote open wond geweest moet zijn, ondergaat al deze bespottingen en vernederingen. En na zo behandeld te zijn, heeft deze menigte, bestaande uit honderden soldaten, hem ook zijn kleren nog eens afgenomen, hem de mantel omgedaan, een kroon van doornen opgezet en een scepter in zijn hand gegeven om hem te bespotten. Kunt u zich dit ontstellende tafereel voorstellen, broeders en zusters? We horen hier hoe de Heere Jezus wordt bespot. En dan zou u kunnen denken, is het dan zo genoeg met de bespottingen? Ze hebben hun punt nu toch wel gemaakt. Kunnen soldaten hem nu dan toch zijn onvermijdelijk lot aan het kruis tegemoet laten gaan, zonder nog meer aan zijn lijden toe te voegen? Maar zoals u weet, is antwoord op deze vraag nee. De soldaten vervolgen deze karikatuur op zijn troonsbestijging door hem een bespottende en volkomen ongemeend eerbetoon te laten ondergaan. En dit brengt ons bij de tweede helft van vers 29. En hier is iets bijzonders mee aan de hand. Vers 29b is namelijk de zogeheten structurele kern van de versen 27 tot en met 31. Het zou te ver gaan om nu helemaal in details te treden over deze structuur. Maar ik wil u wel even noemen dat vers 27 tot en met 29a en vers 30 en 31 als het ware als een soort ringen om vers 29b heen staan. De structuur van deze tekst vormt dus eigenlijk een soort ringen om het middelpunt heen. Dat wordt gevormd door vers 29b. En dit tekstgedeelte luidt: zij vielen op hun knieën voor hem neer en bespotten hem met de woorden: gegroet, koning van de Joden. Dit is dus een structurele kern van deze tekst. En in de tijd waarin deze gebeurtenissen plaatsvonden, toonden onderdanen hun loyaliteit aan een nieuwe koning door voor hem neer te knielen en hem te begroeten met de woorden: gegroet, koning van. En dan gevolgd door het betreffende gebied of het betreffende volk waar die persoon dan koning over was. Maar ook zouden deze woorden de mensen uit die tijd hebben doen denken aan de Romeinse woorden Ave, Caesar. Nou, zoals wij nu in vers 37 kunnen lezen, was de officiële aanklacht ook dat Jezus de koning van de Joden is. Zoals we eerder ook hebben gezien, zagen deze soldaten Jezus als een opstandeling die wilde wedijveren met de macht van de keizer. En over enkele minuten komen we nog op dit punt terug, maar eerst even het volgende. Deze soldaten gaan door met hun bespottingen door hem te bespugen en op zijn hoofd te slaan met een rietstok. Het bespugen van iemands gezicht is een van de meest vernederende en bovendien walgelijke manieren om iemand minachting te tonen. Denk dit maar eens in. Wat zich hier afspeelde, is dat meerdere soldaten voor Jezus knielden, hem bespotten en hem vervolgens in het gezicht spuwen. Het is zelfs niet uit te sluiten dat onze heiland door honderden Romeinse soldaten is bespuwd. En dan nog zetten deze soldaten hun bespotting voort door hem herhaaldelijk op het hoofd te slaan met een rietstok. En hierbij moet u goed letten op de symboliek. Deze rietstok is waarschijnlijk de scepter die hij eerder in zijn rechterhand kreeg. En met deze parodie op zijn koninklijke autoriteit slaan ze hem op het hoofd. En wat hier dus eigenlijk gebeurt, is dat zij hem hier op zijn hoofd slaan met het symbool van zijn koninklijke autoriteit. Dat is het symbool die we hierin moeten zien. Het is een soort ultieme bespotting. En met iedere klap van deze rietstok slaan ze vermoedelijk de punten van de doornenkroon dieper en dieper en dieper in zijn hoofdhuid. Waardoor dat toegevoegd wordt aan zijn pijn. En zoals ik u al zei, komen wij nog terug op vers 29b. Maar voordat wij dit doen, neemt u op te merken dat Jezus volgens het getuigenis van Matteüs hoofdstuk 26 vers 68 voor de Sanhedrin werd bespot vanwege zijn profetisch ambt. Daar staat het volgende. En anderen sloegen hem in het gezicht en zeiden: profeteer ons, Christus, wie is het die u geslagen heeft? Maar zoals wij echter vandaag hebben gehoord, is dus de bespotting van de Romeinse soldaten gericht op Jezus' koninklijke ambt. De soldaten bespotten Jezus omdat hij in hun ogen geen echte koning was. Hij was geen koning zoals zij die hadden verwacht. Zij verwachten iemand die tenminste zou proberen om het Romeinse Rijk met militaire macht te verslaan. Zij verwachten daar een militair leider. En ziet u nu de ironie in de bespotting van Jezus' koninklijk ambt? Denk er maar even over na. Ziet u hoe ironisch de ongemeende eerbetuigen van de soldaten zijn? De Romeinse soldaten hier, die verwerpen Jezus als koning van Israël. Maar de waarheid is, broeders en zusters, dat Jezus niet alleen de koning van de Joden is, maar ook koning van de heidenen. En zelfs koning van het universum. Jezus Christus heeft autoriteit over heel de schepping. Jezus koningschap staat boven alle overheid, alle macht en kracht en heerschappij en boven elke naam. Niet alleen in deze wereld, maar ook in de komende. Waarom denkt u dat hij de discipelen niet bestrafte toen hij Jeruzalem binnenreed? En zij zeiden: gezegend is de koning die daar komt in de naam van de Heere. Maar zoals u weet, is Jezus geen koning die aan de macht komt met militaire middelen. Jezus zei namelijk tegen Pilatus dat zijn koninkrijk niet van deze wereld is. Waarop Pilatus tegen hem zei: u bent dus toch een koning? En Jezus antwoordde: u zegt dat ik een koning ben. Hiervoor ben ik geboren en hiervoor ben ik in de wereld gekomen, om voor de waarheid te getuigen. Jezus is dus wel degelijk een koning. Maar geen koning die regeert zoals een andere koning dat doet. Zoals een aardse koning dat doet. De soldaten hebben zijn koningschap verkeerd begrepen. Maar desalniettemin hebben zij Jezus bespot voor wat hij werkelijk is. En dat is de kern van deze tekst. Ondanks dat het eerbetoon van de soldaten ongemeend en onvolledig was, spraken de soldaten in onwetendheid de waarheid toen zij Jezus koning van de Joden noemden. En dat is wat dit tekstgedeelte nou zo bijzonder maakt. De combinatie van onwetendheid en waarheid In hun onwetendheid hebben deze soldaten Jezus bespot als koning van de Joden, terwijl Jezus waarlijk de koning is. Maar hij is geen eenvoudige aardse monarch die zijn koninkrijk moet veroveren met militaire of politieke middelen. Nee, Jezus heeft geen rebellen of soldaten nodig die zijn koninkrijk met het zwaard voor hem veroveren. Jezus' koningschap is oneindig veel groter dan dat. Zijn majesteit gaat zo'n koningschap ver te boven. En hier schieten woorden eigenlijk tekort. Maar Jezus is de koning die alle autoriteit in hemel en op aarde heeft. Hij is koning van een koninkrijk zonder einde. Hij is de koning der koningen en Heer der heren. En bij zijn terugkomst zal in de naam van Jezus elke knie zich buigen en elke tong zal belijden dat Jezus Christus de Heer is, tot heerlijkheid van God de Vader. Dit is waarlijk de koning. Laten we nu nog even teruggaan naar de tekst. Wij lezen namelijk in vers 31, dat toen de soldaten hem bespot hadden, ze hem de mantel uittrokken, hem zijn kleren aandeden en hem wegleidden om hem te kruisigen. En niet al deze soldaten zullen persoonlijk bij de kruisiging aanwezig zijn geweest. Maar het waren wel enkele van deze soldaten die Jezus kruisigden. Maar kijk wat wij tegenkomen, broers en zusters. Wanneer we de tekst in Matteüs 27 eens verder volgen tot het moment na de dood van Jezus, lees u de woorden van de soldaten maar eens mee in Matteüs hoofdstuk 27 vers 54. En toen de hoofdman over 100 en zij die met hem Jezus bewaakten de aardbeving zagen en de dingen die gebeurden, werden ze erg bevreesd en zeiden: werkelijk, dit was Gods zoon. Ja, ja en nog eens ja, dit is Gods zoon. De man die deze soldaten hebben bespot en hebben geslagen, is Gods zoon. De soldaten hebben de zoon van God, het vlees geworden woord, in hun handen gehad. En wat hebben zij met hem gedaan? In plaats van dat zij hem in oprechtheid eerden, hebben zij hem gegezeld, bespot, bespuugd en geslagen. En leeft u zich nou eens in deze soldaten. Nadat ze al die verschrikkelijke dingen hebben gedaan, beseffen zij zich wat ze hebben gedaan. Stelt zich de benauwdheid eens voor die hen aangegrepen moet hebben. Toen zij begrepen wie zij in het gezicht hebben gespuugd. We hebben het hier echt over de Zoon van God. Beseffen wij ons dit ook? Dit is Jezus Christus, het vlees geworden woord. De Zoon van God. De leidende Jezus die bespot is en in zijn gezicht is bespuugd. Had het maar hoeven vragen aan God de Vader. En dan waren hem 12 legioenen engelen ter beschikking gesteld. En deze soldaten waren geen enkele partij geweest voor één engel. Dat staan voor 12 legioenen aan engelen. Al waren er 10 Romeinse legioenen, dat is 60.000 man in Judea verzameld geweest. Ze waren geen partij geweest voor een enkele engel. Maar, broers en zusters, wij lezen niet dat Jezus zijn vader om zulke hulp vraagt. Nog lezen wij dat hij de soldaten bestraft. En nog lezen wij dat hij hen vraagt om te stoppen. Als ik het zou verwoorden in de woorden van onze heiland zelf, toen hij sprak over zijn leven: niemand neemt het mij af, maar ik geef het uit mijzelf. Dit moeten we laten bezinken, wat Jezus hier zegt. Niemand neemt hem zijn leven af, maar hij gaf het uit zichzelf, uit hemzelf. Dit is wat onze heiland zegt. En wij moeten en mogen ook niet denken, broers en zusters, dat deze gebeurtenissen slechts een onfortuinlijke en een onnodige samenloop van omstandigheden zijn geweest die net zo goed achterwege hadden kunnen blijven. Integendeel zelfs, deze gebeurtenissen waren namelijk door Jezus zelf reeds voorspeld. Pakt u Matteüs hoofdstuk 20 er maar even bij, versen 18 en 19. Oké, Matteüs hoofdstuk 20, versen 18 en 19. Zie, wij gaan naar Jeruzalem en de zoon des mensen zal aan de overpriesters en schriftgeleerden overgeleverd worden. En zij zullen hem ter dood veroordelen. En zij zullen hem aan de heidenen overleveren om hem te bespotten en te geeselen en te kruisigen. Maar op de derde dag zal hij opgewekt worden. U ziet dus dat deze gebeurtenissen niet onverwacht plaatsvonden, maar Jezus door Jezus zelf waren voorspeld. Maar er is ook meer dan dat. Deze gebeurtenissen zijn ook een vervulling van een profetie uit het Oude Testament. Kijk u maar eens in de profeet Jesaja in hoofdstuk 50, vers 6. Ik geef even de kans om het er zelf bij te pakken. Om het best te laten doordringen dat u het zelf met uw eigen ogen kunt lezen. Jesaja hoofdstuk 50, vers 6. Goed, daar staat het volgende. Ik geef mijn rug aan hen die mij slaan, mijn wangen aan hen die mij de baard uitplukken. Mijn gezicht verberg ik niet voor smaad en speeksel. In Matteüs 27, vers 27 tot met 31, lees u dus een gedeelte van de vervulling van deze profetieën. De profetie is namelijk mede in vervulling gegaan door de geestelingen, het slaan en het bespugen van onze heiland. En terecht worden wij dan ook in deze gemeente er vaak aan herinnerd dat Jezus voor ons gestorven is. Maar denken wij er ook nog dagelijks aan hoe hij deze lijdensweg voor ons geleden heeft. Waaronder de daden van deze soldaten. Denken wij er nog vaak aan dat iedere klap en iedere slag met de gezel die zijn vlees moet hebben weggeslagen, zijn lichaam daadwerkelijk hebben geschaad en dat Jezus iedere klap ook daadwerkelijk gevoeld heeft. En als wij dan denken aan Jezus lijden, dan moeten wij ons ook beseffen dat deze koning, de Zoon van God, wist wat hem in Jeruzalem te wachten stond. Jezus wist dat hij overgeleverd zou worden in de handen van zondaars. En toen ging hij uit gehoorzaamheid aan zijn vader en uit liefde voor zijn schapen Jeruzalem binnen. Hij heeft zichzelf gegeven, opdat hij voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. En ook het lijden van onze heiland, waar u vandaag over heeft gehoord, leert ons de liefde van onze heiland kennen. Dat hij voor ons zijn leven heeft gegeven. En dit besef, daar moet op nederige en op eerbiedige wijze over worden nagedacht. En het is ook goed om hier nu ook echt even stil voor te zijn en dit te laten bezinken. Ik geef hier over enkele ogenblikken echt even de tijd voor. En ik zou u willen verzoeken om uw gedachten gedurende deze korte tijd echt te richten op het lijden waarover u zojuist heeft gehoord. Laat u niet afleiden door het nare dienst, wat u nog moet doen, uw taken, de koffie, de plannen van vanmiddag of de komende week. Probeer echt voor de korte tijd die ik u ga geven te denken over het lijden waarover u zojuist heeft gehoord. Laat bezinken wat de Heere heeft geleden. Denk aan de klap met de gezel. Denk aan de bespottingen die hij heeft ondergaan. Denk aan de woorden van de Romeinse soldaat toen zij in zijn gezicht zeiden: gegroet, koning van de Joden. Ik geef u nu korte tijd. Goed, ik hoop dat u de tijd heeft kunnen nemen om over de lijdensweg van de Heere na te denken. En ik ga u niet vragen om vingers op te steken, maar wellicht hebben sommigen van u ervaren hoe moeilijk het kan zijn om voor een korte tijd de gedachte werkelijk gefocust te houden op het lijden van de Heere Jezus. En toch is het belangrijk dat wij dit doen, dat wij ons hier zelf ook in oefenen, om te denken aan het lijden van de Heere. En dit niet alleen doen terwijl we andere zaken aan het doen zijn. We willen ook echt tijd apart zetten om te denken aan wat Hij voor ons geleden heeft. En nu wij dit dan hebben overdacht, zou ik haast de preek hier weer laten eindigen om de besproken gebeurtenissen verder te overdenken en na te bespreken in het moment na de dienst. Het besef dat Christus voor ons geleden heeft, is immers al meer dan voldoende waarheid om over na te denken. Maar toch wil ik de preek niet afsluiten zonder een praktische toepassing te maken. En als ik het zo meteen ga noemen, denkt u misschien, het is niet zo praktisch. Maar desalniettemin, dit is toch echt een praktische toepassing. Zoals u weet, zal het, zo de Heere wil en wij leven, over 5 dagen Goede Vrijdag zijn. En ik hoop dat wij op die dag alle stilstaan bij de kruisdood van onze Heere Jezus Christus. Zoals we echter al besproken hebben, is het goed om te beseffen dat er een lijdensweg aan de kruisdood vooraf is gegaan. En het zou van nut voor uw geloofsleven kunnen zijn wanneer u zichzelf voorneemt om vanaf vandaag tot Goede Vrijdag iedere dag tijd te reserveren om specifiek te contempleren op Jezus' lijdensweg. En die hoeft niet eens lang te zijn. Ik meen dat u met 20 minuten per dag al een heel eind zou komen. En voor degenen die dit prettig vinden, maak ik het heel concreet. Ik zou willen voorstellen dat u vanaf vandaag, iedere dag, 20 minuten apart neemt. Dus zonder smartphone of andere afleidingen die uw gedachten trekken naar andere zaken. En tijdens deze 20 minuten neemt u enkele versen uit de schrift. En die leest u om de lijdensweg van de Heer Jezus te overdenken. En wanneer u de HSV zou gebruiken en vandaag ook begint met de gevangenneming van Jezus in Marcus hoofdstuk 14, versen 43 tot en met 52. En vervolgens iedere dag de paragraaf onder één kop zou lezen en overdenken, komt u op Goede Vrijdag aan bij de kruisiging in Marcus hoofdstuk 15, vers 21. En wanneer u deze praktijk vervolgt, zou u op Pasen aankomen bij de opstanding in Marcus 16, vers 1. En ik wil u echt aanmoedigen dit te doen. U gaat uiteraard zelf over uw tijd, maar als u deze week, vraag geen maanden of jaren of allemaal grootse plannen, maar als u voor deze week 20 minuten per dag apart zou zetten en zou denken over het lijden van de Heere, dat hij biddend doet in de afhankelijkheid van zijn Heilige Geest en gericht op zijn woord, dan denk ik dat het u echt zou kunnen helpen in de groei in uw geloofsleven. En voor de jongeren en wellicht ook voor de ouderen die zich dan soms afvragen wat ze nou precies concreet met een preek kunnen doen, is dit het antwoord dat ik deze week voor jullie heb. Probeer je gedachten deze week met de hulpmiddelen die ik zojuist heb beschreven te richten op het lijden van de Heere. Contempleer dagelijks op het tekstgedeelte voor die dag en denk na over hoe Jezus de beschuldigingen, het bespugen, het slaan en het geestelen heeft ondergaan. Maar let daarbij ook op Jezus' koningschap en op zijn liefde waarvan onze heiland zo duidelijk blijk geeft. En ik weet niet of u de afgelopen periode de tijd heeft genomen om u voor te bereiden op Goede Vrijdag. Dat is een vraag die ieder voor zichzelf moet beantwoorden. Niet uit een soort van verplichting, maar uit liefde voor uw heiland. Vanuit de wil om meer gelijkvormig te worden aan hem. En als u nou nog niet die tijd heeft genomen om u voor te bereiden op Goede Vrijdag, dan is vandaag, niet morgen, nee echt vandaag, de dag om daarmee te beginnen. Amen.